Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Deze avond begint het Joods nieuwjaar. En op die feestdag speelt de ramshoorn, de shofar, een hele belangrijke rol. Al een maand lang heeft elke dag in de synagoge de shofar geklonken. Als een indringend geluid, een oproep om je voor te bereiden op de ontmoeting met de Heere God. Dat is in de Bijbel steeds het signaal. Als de shofar klinkt, dan staat er iets te gebeuren. Dan moet je je klaarmaken. Vanavond wil ik met jou en met u stilstaan bij een van de rituelen op de nieuwjaarsdag. Psalm 81 zingt daar ook over. Over het loven van de Heere God om zijn macht. En over die shofar, die bazuin. En die luidt de feestdag in. We gaan daarvan zingen met Psalm 81, de versen 1, 2 en 3. Zing nu blij te moe, het machtig opperwezen, een lofzang toe. Vanavond mogen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. Straks als we uit het woord gaan lezen, lezen we onder andere uit de profeet Micha. En hij stelt de vraag, wie is een God zoals u? Welke God vergeeft er nu zo graag als de onze? Dat klinkt ook terug in de geloofsbelijdenis, de vergeving van zonde. En als antwoord daarop zingen we met de lofzang van Zacharias de verwondering uit. Het eerste, het vierde en het vijfde couplet. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En ook daar gaat het over de schuldvergiffenis. En over het heldere licht dat God doet opgaan. Dus we antwoorden op de geloofsbelijdenis met de lofzang van Zacharias, het eerste, vierde en het vijfde couplet. Ik nodig u en jou uit om het nieuw hart mee te beleiden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Die is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. bidden we om de opening van het woord en de leiding van Gods geest. Barmhartige God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wat gaf u Zacharias een ruim zicht op u? Wat vervulde hem u met uw eigen geest, zodat hij het zo mocht zingen? Wij danken u dat wij die woorden ook op de lippen gelegd kregen, dat wij het mochten meezingen. Wij bidden u, vervul ons ook met uw Heilige Geest. En maak die machtige beloften waar. U bent die God die een licht deed opgaan. En dat niet omdat een volk dat verdiende, daarop zat te wachten. Maar u deed dat voor een volk in duisternis. Uit pure genade, uit goedheid van u. U kent ons, u weet hoe we gekomen zijn of zijn mee verbonden. Misschien vol van verlangen. Doe het niet beschamen, Heere God. Misschien uit gewoonte. Misschien wel zonder enige verwachting. Misschien wel in het donker. Wij danken u voor het licht. Voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die is opgegaan. We zongen daar dat voor iedereen die dwaalt door het duister, dat licht een helder licht is. Een licht dat onze voeten ook stuurt op het pad van de vrede. We bidden u, laat dat vanavond genadig ons deel zijn. Laat dat licht van u schijnen over ons leven. Leg uw woorden zo open in ons midden, dat het woorden als van u zijn, die door uw geest binnengedragen worden, daar een licht ontsteken. U weet wat er aan onze kant aan hindernissen kunnen zijn. Dat u het genadig wegnemen, alles wat uw woord belemmert. Maak ruimte voor uzelf, Heere God, in onze levens. En vul ons dan met uw genade, dat wij uw naam zullen loven. En laten er vruchten zijn voor u, van geloof en van bekering, van dankzegging en van navolging. Niet om ons, maar doe het tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. We zullen ons zegenen, zegen ook anderen die samenkomen, ook in onze regio, buurgemeente, zegen uw gemeente overal op deze wereld. Laat de kracht van uw opstanding, Heer Jezus Christus, worden ervaren. Zo bidden wij u, uit genade, om Christus wil. Amen. Twee gedeelten lezen uit het woord van God. Allereerst uit het boek Leviticus, Leviticus 23. En daarna lezen we uit de profetie van Micha, Micha 7. Dus allereerst Leviticus 23. In het boek Leviticus lezen we allerlei voorschriften over de dienst aan de Heere God. In Leviticus 23 gaat het over voorschriften over de feestdagen. Hoe moet het volk die nu vieren? Wij lezen vanaf vers 23. Dan gaat het over die eerste dag, die nieuwjaarsdag die vandaag begint. En dan gaat het over de grote verzoendag die over enkele dagen zal plaatsvinden. Leviticus 23. We lezen vanaf het 23e tot en met het 32e vers. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg: in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. De Heere sprak tot Mozes: alleen op de 10e dag van deze 7e maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag, om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds op de 9e dag van de maand moet u uw sabbat vieren. Vanaf de avond tot aan de volgende avond. Lezen we vervolgens de profetie van Micha. 7e hoofdstuk vanaf vers 7. Micha profeteert in een moeilijke tijd. Tijd van dreigend oordeel. Hij moet dat oordeel ook aanzeggen. Jeruzalem zal verwoest worden. Er zijn nog maar weinig gelovigen. Maar er zijn er nog wel. En zelf is Micha er één van. En zij mogen weten dat door het oordeel heen er weer licht gaat schijnen. Daarvan lezen we aan het eind van Micha, in Micha 7 vanaf vers 7. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. Ik zal de toren van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei: waar is de Heere, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat. Op de dag waarop hij uw muren zal herbouwen, op die dag zal het besluit zich ver verspreiden. Het is een dag waarop men naar u toekomt, vanaf Assyrië tot aan de steden van Egypte, en vanaf Egypte tot aan de rivier, van zee tot zee, van berg tot berg. Maar de aarde zal worden tot een woestenij, om zijn bewoners, vanwege de vrucht van hun daden. Wijd uw volk met uw staf, de kudde van uw eigendom, die alleen in een woud woont, te midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Bazan en Gilead, als in de dagen van oude tijden af. Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal ik het wonderen doen zien. De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen. Hun oren zullen doof worden. Zij zullen stof likken als de slang. Als kruipende dieren van de aarde zullen zij sidderend uit hun burchten komen, naar de Heere onze God. Zij zullen angstig zijn en voor u bevreesd zijn. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen. En Abraham, de goede tierenheid, die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Tot zover de lezing uit het woord van God. Voor u de volgende afkondigingen. De collecte die gehouden wordt aan het eind van de dienst bij de uitgang. De eerste voor het restauratiefonds. De tweede voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en steunpilaren. Zondag 2 oktober. In de morgen dienst voor dominee A. Langeweg. Van bediening van de Heilige Doop zijn. S'avonds gaat dominee M. van Dalen uit Noorden voor. De informatiegids, voor wie bij de kerkbode geen informatiegids heeft ontvangen, liggen er achter in de kerk nog exemplaren. Morgen beginnen de catecheses weer. De eerste groep wordt om 7:15 verwacht, de tweede groep om 7:30. De belijdenscatechese is inloop om 8:15. We zien naar jullie uit om elkaar te ontmoeten rond de lamp van Gods woord. Zondag 2 oktober zal er in de morgendienst de heilige doop bediend worden. Daarom is er op dinsdagavond om 8:00 in de pastorie doopzitting. Doopouders die hun kind ten doop willen houden, worden van harte uitgenodigd om op deze avond stil te staan bij de betekenis van de doop. Vergeet niet uw trouwboekje mee te nemen. Aan de uitgang liggen folders van Stichting Messias Belijdende Joden in verband met de collecte volgende week. Zoals reeds meegedeeld, verlaten we de kerk weer via de uitgang onder de toren. De collecte blijft ook aan de uitgang. Tot zover de mededelingen. Profeet Micha roept ons op tot bezinning. Net als het Joodse nieuwjaarsfeest. Bezinning en schuld belijden. Maar dat gedragen door het vertrouwen dat de Heere God dan ook hoort. Dat Hij vergeven wil. Dat gaan we zingend belijden met Psalm 130, de versen 2 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Wie bleef dan over? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130, we zingen het tweede en het vierde vers. tekst voor de verkondiging zijn de laatste woorden uit Micha 7, vers 19. U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Het thema heb ik boven de verkondiging geschreven. Schuld belijden in vertrouwen op de grote vergevingsgezindheid van God. Schuld belijden in vertrouwen op Gods grote vergevingsgezindheid. Onze meisjes, mooi dat jullie er zijn. Ik wil jullie twee vragen meegeven om mee te nemen. En het helpt denk ik om de preek beter te volgen. Dat zijn denk ik ook twee mooie vragen om bij thuiskomst nog even over door te spreken. De eerste vraag is dit. Het gaat straks over een ramshoorn, de hoorn van een schaap. En dat komt uit een Bijbelverhaal. We proberen in de preek nou eens mee te luisteren over welk Bijbelverhaal dat gaat. Dus waar komt die ramshoorn, waar ze op blazen, waar geluid uitkomt, uit welk verhaal komt die nou? De tweede vraag is, het gaat in de preek over een meisje, ze is 7 jaar, en ze heet Rivka. En op een gegeven moment dan loopt ze naar het water en dan gaat ze steentjes in het water gooien. Waarom doet ze dat? Dus welk Bijbelverhaal komt die ramshoorn uit en waarom gaat ze steentjes in het water gooien? Als antwoord op de verkondiging zingen we straks Psalm 103, de versen 6 en 7. Psalm 103, de versen 6 en 7 zijn ons antwoordlied op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanavond is het Joods nieuwjaar begonnen. Het duurt 2 dagen. De eerste en de tweede dag van de 7e maand. De maand Tishri. Misschien denk je dat is wel vreemd. Nieuwjaar, de 7e maand. En net als bij ons kent het Joodse volk eigenlijk 2 agenda's, 2 kalenders die wel door elkaar heen lopen. Je hebt de religieuze kalender, de kalender van de eredienst. Dat is de 1e maand, Pesach. De bevrijding uit Egypte, toen het begon voor het volk. Bevrijd, verlost door de Heer God. Daar begint de telling. Dat is wel heel mooi. Dat is het begin, dat is de 1e maand. Maar door dat godsdienstige kalender heen, loopt ook nog de burgerlijke kalender. En die wordt bepaald door het ritme van de natuur. Het agrarische jaar, we kennen dat ook wel. In die 7e maand, de nieuwjaarsdag, dan is de oude oogst is binnen en het nieuwe seizoen begint. Het is dus een moment van verandering, van afsluiten en beginnen, de 7e maand. Bij het binnenhalen van de oogst was men druk geweest. Te druk om echt goed na te denken, om zich echt te bezinnen. Maar nu de wissel gemaakt is en het nieuwe begin komt, is er een moment om terug te kijken en een moment om vooruit te kijken, de balans op te maken. Vanavond kijken we met elkaar wat mee bij de viering van het Joods nieuwjaar met een gezinnetje. Vader, moeder, Rivka, een meisje van 7 en Avram, een jongen van 15. Jongens en meisjes, er komen bijzondere dagen aan. Dat had Rivka wel door. Het was ook niet te missen. Al heel de maand klonk er elke dag in de synagoge een stoot vanuit de shofar, de ramshoorn. Steeds als de samenkomst was beëindigd, werd er 1 keer geblazen. Het is een heel bijzonder geluid, misschien heb je het wel eens gehoord. Het is een diep geluid, een indringend geluid, het gaat door je heen. Vader en moeder hadden het aan haar verteld. Dat geluid is een oproep om ons voor te bereiden. Nou ja, had ze gevraagd aan papa en mama, waar bereiden we ons dan op voor? Nou ja, op de hoge feestdagen. De 2 belangrijkste feestdagen van het Joodse jaar. Joods nieuwjaar en de grote verzoendag. 2 hele bijzondere feesten. De allerbelangrijkste, maar ook wel hele serieuze, hele ernstige feesten. Avram was al een aantal jaar ouder, die wist er al wat meer van. Hij heeft het over de ontzagwekkende dagen. Dagen die je vol ontzag laten zijn van wie de Heere God is. had het wel gemerkt bij zijn vader, dat hij met de dag de afgelopen maand intenser begon te bidden om vergeving. En dat hij steeds meer bezig was om schuld te belijden. En hij had het wel gevoeld dat de spanning in de synagoge steeds verder toenam. Diepe ernst. Het was op de een of andere manier dubbel. Ernstig en gespannen, maar niet angstig. Het stond niet in de boeken van Mozes, dat Joods nieuwjaar. Wel dat er een feestdag moest zijn. Maar dat gelezen in Leviticus 23, een rustdag, een gedenkdag. Een dag, zegt nummer 29, die aangekondigd wordt door het geschal van de bazuin. Die diepe tonen van de shofar. Als een oproep, een herinnering, de ontzagwekkende dagen zijn begonnen. De dagen dat het Joodse volk er meer nog dan anders bij stilstond. Je leeft je leven niet alleen maar in het hier en nu. Maar besef je nog dat je leeft voor het aangezicht van God. Dagen van schuld belijden. Van berouw. Dagen van bekering. Van gedenken wie je bent geweest in het achterliggende seizoen tegenover de Heere God. En tegenover de mensen om je heen. En elke dag klonk dan die shofar als een soort oproep die je wakker schudde. Weet je het nog? Let op. Ken je jezelf? Straks bij die grote verzoendag, dan zul je voor God verschijnen. Dan moet er weggedaan zijn wat ertussen staat. Kun je God ontmoeten? Weet wie je bent als mens, als zondaar? En zo zei de shofar stoten eigenlijk steeds weer, bereid je maar voor. Want de dag komt dat je voor God staat. En kan dat. Vandaar die naam de ontzagwekkende dagen. U voelt dat denk ik wel aan. En met dit soort vragen is ontzagwekkend niks te veel gezegd. Het zijn vragen die we nog wel eens wat proberen uit de weg te gaan. Waar we ook niet altijd zo gemakkelijk over spreken. Maar het Joodse volk staat daar heel bewust een aantal dagen bij stil. Omdat het nodig is. Omdat je er niet aan voorbij kunt lopen. Omdat jij en ik mens zijn. Zondaar zijn. Of we dat willen weten of niet. En juist deze feestdagen zijn in de Joodse agenda de belangrijkste feestdagen van het jaar. Ingetogen en ernstig. En tegelijkertijd vreugdevol. Misschien denk je, waarom zijn nou juist dit de belangrijkste feestdagen? Bij feest stel ik me toch wat anders voor. Waarom is nou dat stilstand bij je schuld, bij dat oordeel dat komt, waarom noem je dat nu de hoogste feestdagen? En hoe zit dat, dat iets tegelijkertijd ingetogen is en tegelijkertijd ook meteen heel feestelijk? Nou ja, misschien moet je wel denken aan het avondmaal. Dat is een viering, maar het is tegelijkertijd ernstig. Mensen kijken er vaak serieus bij, soms droevig. Misschien heb je dat wel nooit begrepen als je dat zag. Je dacht, ja, maar dat moet toch iets heerlijks zijn. Waarom kijken ze dan zo ernstig? Misschien was het zelfs wel zo dat je dacht, nou ja, als dat zo is, dan trekt het me niet zo aan. Avram had dat ook. Hij had het ook jarenlang een vreemd gebeuren gevonden. Waar is dat nou goed voor om zo bezig te zijn met je schuld en met je zonde? Zwaar gedoe. Tot die ene dag, die dag dat het kwartje viel, toen alles veranderde. En opeens was het voor hem niet meer vreemd. Was het ook geen zwaar gedoe meer. Juist niet. Avram wist het ook, net als jij het wel weet. Dat er dingen in je leven zijn die niet kloppen. Die niet kloppen tussen jou en God. die niet kloppen tussen jou en je naast. Hij wist dat best. Soms knaagde dat. Dat gevoel dat je faalt, dat je dingen verkeerd hebt gedaan. Dat je dat zelf ook niet meer op de rit krijgt. En soms kun je daar misschien prima mee omgaan. Dat wat wegschuiven, er wat overheen leven. Er niet zo mee bezig zijn. En als dat af en toe in je opkomt, het snel maar weer wegdrukken. Maar soms komt dat zomaar naar boven. Dat je het weet, ja maar... Kan ik zo voor God verschijnen? En op die dag gebeurde het. Opeens begreep Abraham waarom deze dagen de ontzagwekkende dagen genoemd werden. En dat er tegelijkertijd feest werd gevierd. Want nu drong het tot hem door. Juist nu, juist op deze dagen mag ik mezelf zijn. Juist nu hoef ik me een keer niet beter voor te doen dan ik ben. Hoef ik niet te lachen als er niets te lachen valt. Hoef ik niet die mooie kanten van mijn leven te tonen. Nu mag ik er zijn met mijn schuld. En met mijn gebrokenheid. Ik mag eerlijk zijn voor de Heere God. En dan kan er vrijheid komen. En toen dat bij Abraham doordrong, toen ging er een wereld voor hem open. Dan stel je voor... dat dat niet kon. Stel je nu eens voor dat je niet van je schuld verlost kon worden. Dat je met die verkeerde verlangens, met dat onrecht dat je deed, met die haat van binnen, met dat ongeloof, dat je daarmee je leven lang door moest. En dat je wist, hier kom ik nooit van af. Zou het leven toch ondraaglijk zijn. En toen begreep Abraham het. Nadenken over je eigen tekort, over je schuld, over je zonde, dat doe je niet om jezelf te kwellen, maar om verlost te worden. Want daar leeft het Joodse volk naartoe. Naar die ontmoeting met de Heere God op de grote verzoendag. Dat is het wonder. Dat je met je zonden mocht komen bij de Heere God. En dat er verzoening plaatsvond. Een woord wat je niet zo vaak gebruikt, hè, verzoening. Hoe zou je dat omschrijven? Wat is dat nou, verzoening? Nou ja, daar zit het woordje zoen in, een kus. Nou ja, daar gaat het precies om. Dat je voor de Heere God komt en dat je straf verdient, maar dat Hij je een kus van vrede geeft. Verzoening. Die morgen genoot Abraham in de synagoge. En ik hoop dat je dat begrijpt. Dat je dat ook kent. Dat genieten. Heilig genieten om de genade van God. Die morgen werd het verhaal gelezen in de synagoge. Dat bekende verhaal van Abraham en Isaac. Abraham die de opdracht kreeg van de Heere God om zijn zoon te offeren. En samen gingen ze op pad. Abraham die bouwde een altaar, hij schikte het hout erop. Hij bond zijn zoon Isaac vast en hij legde Isaac op het hout. Hij pakte het mes en deed zijn hand omhoog. Tot de engel riep, niets doen. Weet je nog hoe dat verhaal verder gaat? Dat is dat verhaal van die eerste vraag, van die horen. Abraham kijkt op. En wat ziet hij dan? In het struikgewas zit een ram. Weet je wat erbij staat? Hij zit met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham die gaat er naartoe. Die neemt die ram en die offert de ram op de plek van zijn zoon. Rivka was nog maar 7 jaar, maar ze begreep het echt wel hoor, die morgen in de synagoge. Isaac bleef leven... En de ram stierf. Ze hadden geruild. Wat een geluk voor Isaac. Wat bijzonder dat de Heere God dat deed. Daar word je blij van. Hij geeft leven. Abraham zat met zijn gedachten al wat verder. Hij dacht aan zijn naamgenoot Abraham. Abraham.
Wat een gehoorzaamheid had hij. En hij dacht, had ik dat maar. Het is een dag van gedenken. En het gaat door hem heen. Hè? Dat gebrek aan gehoorzaamheid bij mij. Mijn vertrouwen in de Heere God, dat schiet het vaak tekort. Heere, vergeef het ons. Maar dwars daardoorheen was Abraham ook blij. Want vanmorgen in de synagoge werd 100 keer op die ramshoorn geblazen. 100 keer de herinnering aan dat verhaal van Abraham en Isaac. 100 keer de herinnering dat God een offer gaf in plaats van de mens. Een offer voor Abraham, voor Rivka, voor jou, voor u. 100 keer klonk het ontferming, ontferming. Een offer in onze plaats. Wie in de christelijke gemeente zou dan niet aan de Heer Jezus Christus denken? Nee, die treurige dagen waren dus niet bedoeld om verdrietig te worden. Om treurig te blijven. Je zonde beseffen is niet iets wat bedoeld is om je neer te drukken. Maar die 10 ontzagwekkende dagen zijn juist bedoeld om je daarvan uit te tillen. Om je nog meer die vergeving van de Heere God en die genade van de Heere God te binnen te brengen. En je erover te verheugen. Zo werd er verder gelezen in de Bijbel. Na het verhaal van Abraham en Isaac werd 1 Samuel 1 en 2 gelezen. Het verhaal over Hanna die geen kind had. Toen ging bidden in het heiligdom bij de priester Eli. En wonder boven wonder gaf God een zoon. Hij ontfermde zich. En daarna werd Jeremia 31 gelezen. Het gaat erover dat er een volk is wat verstrooid is. Het volk van God is alles kwijt. Maar de Heere God komt en begint dat verstrooide volk weer bijeen te roepen. En geeft herstel. Het is dat vertrouwen dat de Heere God graag vergeeft. Waarop je zonder bang te zijn, je zonden bij hem mag brengen. Omdat je mag vertrouwen, mag geloven dat de Heere God doet wat hij zegt. Dat er vergeving is. Dat klinkt ook in het gebed wat speciaal op Nieuwjaarsdag wordt gebeden in de synagoge. Een indrukwekkende laatste zin. Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig en verhoor ons. Ofschoon wij geen goede daden hebben, behandel ons liefdevol en help ons. De synagoge die zong dat dan met z'n allen een paar keer mee. Wees ons genadig en verhoor ons. Wees ons genadig en verhoor ons. En dat oefenen ze van jaar tot jaar. Dat je je zonde mag belijden in het vertrouwen dat God oneindig liefdevol is. Hij die rechter is en koning, is bovenal vader. Vader van de barmhartigheden. En dat is iets wat ontzag geeft en tegelijkertijd vreugde. Iets daarvan proef je in het avondmaal. Die bijzondere zin in het formulier. Die heerlijke gedachte aan de bittere dood. Dat is nou precies wat zij vieren op de Nieuwjaarsdag. Die heerlijke gedachte, dat is het vreugdevolle. En tegelijkertijd die bittere dood. Het was nodig voor mij. Het is mijn schuld dat dat lam moest sterven. Maar God zij dank. Hij gaf een lam. En zo klinkt het op die dag 100 keer vanuit de ram. De ramshoorn. Genade, genade, genade. 100 keer, opdat je het nooit vergeet. Toen kwam het einde aan die lange viering in de synagoge. Rivka vond het mooiste moment van de dienst. Die 100ste keer de shofar. En zo lang mogelijk werd die shofarstoot gerekt. De langst mogelijke adem ging er doorheen. Als een ernstig geluid. Bereid je voor. Maar ook als die diepe tonen van Gods ontferming. Er is een weg om vrij uit te gaan. We lazen de profeet Micha. Profeteerde in de tijd van koning Achas en koning Hiskia. Het is de tijd dat het Assyrische Rijk in opkomst is. De noordelijke buren van Israël en Juda zijn overslagen. Samaria, de hoofdstad van Israël, is gevallen. En Juda wordt bedreigd. En Micha moet dan profeteren. En hij moet tegen het volk zeggen, door jullie zonden zal ook Jeruzalem tot een puinhoop worden. Het oordeel van God. En we hebben het gelezen, Micha 7 vers 9. De gelovigen zullen het dan belijden voor de Heere God. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Ja, wat kun je anders zeggen? Als het oordeel komt, is het toch terecht. We hebben gezondigd. Maar dat belijden ze tegen het licht van Gods belofte, in het licht van de hoop, hoop op genade. En zo zegt Micha het ook, wie is een God als u? Dat is de betekenis van de naam Micha. Wie is als u? U die de ongerechtigheid vergeeft en die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Wie is er als onze God? En je proeft in alles dat er maar één antwoord op is. Wie is er als Hij? Zo eentje vind je nergens. En dan klinkt die oerbelijdenis over wie de Heere God is. Zoals Hij zich had bekendgemaakt aan Mozes in Exodus 34. Onze God, dat is die God die barmhartig is en genadig. Die vergeeft en niet voor eeuwig blijft toornen. Die zijn diepste vreugde vindt in goede tierenheid, in de trouw aan zijn verbond. Die vreugde vindt in zijn standvastige liefde, dwars tegen onze zonde in. Wie is er een God als u? Als je nu kijkt naar de Heer Jezus. Wie is er een God als Hij? Dat geeft hoop in je schuldbelijden. Dat geeft verlossing van je ongerechtigheid. Dat geeft ruimte waar je benauwd bent, omdat je de Heere God mist. Hij zal zich ontfermen. Micha zegt, hij zal de zonde vertrappen. Hij zal de zonde de zee inwerpen. Het zijn woorden die doen terugdenken aan Exodus 15. Je kent het verhaal wel van de farao. En heel zijn leger die ten onder gaat in het water. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen, lees je dan in Exodus 15. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven. Ze zijn als een steen in de diepten gezonken. En dan staat er, ze hebben hen nooit meer gezien. En dat beeld is het. Dat deed de Heere God met de farao en zijn leger. Maar zegt Micha, dat zal hij nu ook doen met de zonden van wie zijn zonde beleidt. Ze in de diepte werpen. En ze zullen nooit meer gezien worden. De zonden gaan ten onder in het bloed van Christus. En dan zijn ze voorgoed verdwenen. Als meisjes, het is middag geworden. Op Joods nieuwjaar. Rivka en Avram lopen even naar buiten. Ze zoeken wat steentjes op. En ze stoppen die in de zakken van hun kleren. En dan gaan ze op pad. Ze gaan op pad naar een stromend watertje. Het liefst een riviertje. En daar gaan ze. Vader en moeder gaan mee. En de Joodse buren gaan mee. En even verder zien ze nog een Joods gezin aankomen. En zo trekken ze met z'n allen naar het riviertje. En ze staan daar aan de oever. Rivka voelt in de zak. Ze komt een klein steentje tegen. Die had ze vanmiddag uitgekozen. Ze dacht daarbij na. Aan die keren dat ze zo lelijk deed tegen haar grote broer. Ze wist wel dat klopt niet. En ze gooit het steentje het water in. Ze voelt een wat grotere steen. Ja, dat was vooral die dagen dat de Heere God was vergeten. En ze wist wel, dat is niet goed geweest. Want is ze dankbaar dat ze die in het water van de rivier mag gooien. Avram heeft ook wat stenen opgezocht. Hij heeft een zware steen meegenomen. Dat was voor die zonde waar niemand van weet. Waar die zich heel diep voor schaamt. Waarvan die hoopt dat er nooit iemand is die hem hoort. Wat is die dankbaar dat hij het kwijt mag vandaag. En hij werpt hem in de zee. En hij heeft nog meer stenen meegenomen. Voor al zijn zonden. Ook stenen die hem deden denken aan al die jaren dat hij niets begreep van genade. Misschien zijn het er bij u 40 of 50. Misschien 15. Misschien 10. Dat hij eraan voorbij leefde. En hij gooit ze in het water. En hij kijkt die steentjes na. Hoe ze worden meegenomen door het water. En terwijl ze daar allemaal hun zonden neerwerpen in het water van het riviertje. Is er iemand die leest. Micha 7. Wie is een God als u. Die de ongerechtigheid vergeeft. Die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. En ze kijken ze na. Hoe ze worden meegenomen door dat water en vanuit de rivier uiteindelijk de zee in zullen gaan en daar tot in de diepte van de zee zullen komen. Tashlich heet het Joodse gebruik op Joods nieuwjaar. Ze werpen hun zonde in het water onder de belofte van de profetie uit Micha. U zult al hun zonde werpen in de diepten van de zee. Dat is een machtig beeld. Dat ze daar voor goed verdwijnen. Zoals de Bijbel als het over vergeving gaat altijd in machtige beelden spreekt. Denk maar aan Hizkia in Jesaja 38. U hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. U ziet ze niet meer. Of David in Psalm 103. Onze overtreding hebt u zo ver weggedaan, zo ver het oosten is van het westen. Er is geen maat aan de vergeving. Zo mag je je zonden belijden voor de Heere God. Corrie ten Boom zei bij deze tekst, de Heere gooit je zonde in de diepte van de zee en hij zet er een bordje bij. Verboden te vissen. De Heere God komt er nooit meer op terug als je ze gelegd hebt in de handen van de Heere Jezus. Dat is in vertrouwen op de vergeving van de Heere God je schuld beleiden. Dat is je voorbereiden op de ontmoeting met de Heere God. Hier en nu. En straks als de bazuinen klinken. En Christus terugkomt. En zo beluisteren zij die vraag. Ben ik klaar om de Heer te ontmoeten? Misschien moet je het van de week ook maar doen. Een moment nemen om stil te zijn. Steentjes te verzamelen. En ze in het water te werpen. Met Micha 7 in gedachten. Wie is een God als hij? Voor Rivka weer wegloopt, doet ze nog één ding. Dat moeten wij niet vergeten. Ze kijkt of de zakken helemaal leeg zijn. Ook die laatste. Schudt het leeg voor de Heere God. Zo is die ontzagwekkende dag. Een dag van diepe vreugde. Ik mag het kwijtraken aan Christus. En hij zal er nooit meer op terugkomen. Hij is de rechter, ja. Maar bovenal de Vader. De Vader van allen die zich aan hem toevertrouwen. Hij ontfermt zich over allen die hem eerbiedig liefhebben, die hem vrezen. In Christus Jezus. Onze Heere. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, net als het Joodse volk worden we vandaag stil bij die ontzagwekkende woorden, bij die geschiedenissen. Stil van inkeer en berouw. Stil in het besef dat het vanwege onze zonde nodig was dat het lam kwam. Dat het moest sterven in onze plaats. Uw eigen Zoon, Jezus Christus. Heere God, wij bidden u, vergeef ons onze schulden. Wees ons genadig. Tegelijkertijd worden we stil vanwege uw indrukwekkende genade. Wij kunnen ons er geen voorstelling bij maken, bij hoe hoog de hemel en de aarde van elkaar afstaan. Bij de afstand tussen oost en west. Zo kunnen we ons er geen voorstelling van maken hoe wijd uw vergeving zich uitstrekt. Hoe diep en radicaal dat gaat. Tot in de diepten van de zee. Heer en God, we zeggen u dank. Dank voor dat wonder van genade. Dank voor die wonderlijke ontferming. Dank dat u die weg wilde gaan om ons te bevrijden van onze last en schuld. We hebben er samen van gezongen dat u zo genadig bent, met zoveel ontferming naar ons kijkt. Geef dat het door uw geest zal zijn, dat die woorden ons te binnen gebracht zijn en worden. Dat we dat vanuit het hart mogen meezeggen, vol van dankbaarheid en verwondering. Dat u ook onze zonden in de diepte van de zee hebt geworpen. U kent ons, u weet wat wij nog meedragen aan schuld. Aan verstopte zonde, aan onbeleden zonde. Geef dat we het in uw hand zullen leggen. Om ervan bevrijd te worden. Wij danken u waar we vanuit die vergeving mogen leven. En met die hoop en verwachting mogen voortgaan. Van een last bevrijd. Oefen ons dan, Heere God, om heilig voor uw aangezicht te leven. Om u en onze naasten van harte lief te hebben. En oprecht voor uw aangezicht te wandelen. We bidden u voor elkaar. U weet wat ons levenspad brengt of gebracht heeft. Wij danken u met hen die blij zijn en dankbaar. Wij bidden u ook met hen die bedroefd zijn en lijden. Om met hen mee te lijden. En mee te roepen om ontferming. U kent ons, Heere God, u weet wat daar nodig is. Wij bidden u voor de week die voor ons ligt. Of u voor ons uit wilt gaan, de weg wilt banen. Of u ons bij de hand wilt nemen en wilt leren wat het betekent in de concrete dingen van elke dag om u te volgen. Wij bidden u voor al het werk wat in de gemeente weer begint en begonnen is. Laat het vrucht dragen voor u. Wij bidden u voor dominee Langeweg en dominee Van Dalen. Zij in deze dagen de dienst van komende zondag voorbereiden. Laat het licht van uw geest hen verlichten. En laat het woord ruim voor hen opengaan. Dat ze vele schatten eruit mogen opdiepen. En zondag met ons mogen delen. Ik bid u voor de kerkenraad.
Vooral het werk wat wacht. De verantwoordelijkheden die gedragen worden. Dat ze toerusten en bekwamen. Wil hen gebruiken als instrumenten in uw hand om de gemeente te bouwen. Op te roepen. Te bewaren. Wil u voor de wereld waar we in leven. Waar zoveel gaande is. Wij bidden u voor alle die geroepen zijn om te besturen en te regeren. Die zoeken naar wijsheid in de crisissen waarin we zitten. Geef hen wijsheid. Onderscheidingsvermogen, vermogen, moed om dat te doen wat gedaan moet worden. Of dat wij de ruimte hebben om gerust te leven en u te dienen. Wij bidden u voor allen die geraakt zijn door de crisis, die angst en zorg hebben, die nood hebben voor het dagelijkse bestaan. En zich afvragen hoe het verder moet. U heeft steeds weer bijzonder oog voor wie in nood is, voor wie kwetsbaar is. Wilt u het ons laten merken? Geef ook ons oog en oor en hart voor elkaar. We bidden u voor uw wereldwijde kerk. Dat u haar vasthoudt. Laat haar een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Bid u voor de kerk in ons land. Met alles wat er speelt. De kerk die kleiner wordt. Geef trouw aan u. Roep tot inkeer waar we dwalen, Heere God. Wees met de kerken in onze regio, onze buurgemeente. U weet wat er nodig is. Geef dat wat we niet kunnen missen, de leiding van uw Heilige Geest. Ik bid u om zegen op deze avond, de overdenking, in gesprek of in stilte. Laat ons door uw woord gedragen worden en uw woord meedragen. Zo leggen wij onze gebeden voor u neer. In dankbaarheid om wie u bent. En wie u voor ons wilt zijn. We bidden u voor het volk Israël. Wat toeleeft naar de grote verzoendag. We bidden u dat u ze geeft waar ze naar verlangen. Dat ze hun zonden mogen belijden. En ervan verlost mogen worden. Zij hebben dat nodig, even goed als wij. Open het oog. Voor het lam dat u gaf. Dat de schuld van de wereld verzoent. En laat ons zo samen met hen. Uw grote naam mogen loven en danken. Ontferm u over ons. Om Jezus wil. Amen. In de lezing uit de profetie van Micha werd de Heer opgeroepen om zijn volk, de kudde van zijn eigendom, te weiden. Om voor de kudde te zorgen, haar te voeden. In het geloof in Christus mogen we weten dat we ook bij die kudde mogen horen, die door hem wordt verzorgd. We gaan hem daarom loven. We doen dat met de woorden van Psalm 100, de versen 1 en 4. Juicht aarde, juicht alom. De Heere, Psalm 100, de versen 1 en 4. Buigt uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.